God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijdbegrip des harten. Als u mij vraagt, wijsheid, zeer veel verstand en wijdbegrip des harten, kan alleen maar van God afkomstig zijn. Want wijsheid bestaat niet zonder waarheid. En waarheid vinden wij slechts in het woord van God uiteraard. En daarna zeggen we niet alleen, Christus is ons geworden wijsheid van God. Maar daarna zeggen we, wat de Heer Jezus zei, ik ben de waarheid. De weg, de waarheid en het leven. Kortom, genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Beide uitdrukkingen natuurlijk uit het Johannesevangelie. Maar werkelijke wijsheid, ook praktische wijsheid, want daar gaat het gewoonlijk in de eerste plaats om, komt slechts van God. Het is gebaseerd namelijk op, dan wel, het is de uitwerking van hetgeen God openbaart. En als hij ons wil leiden in heel de waarheid, wil hij ons dus inderdaad wijsheid geven. Het probleem van de mens is dat hij dikwijls die wijsheid niet wil en dat hij kiest voor niet weten, voor dom blijven, want als je niks weet, dan heb je ook geen verantwoordelijkheid, zal ik maar zeggen. Toch, want zo werkt dat ongeveer. Wat men niet weet, heeft men ook niet te verantwoorden. En daarom zijn er veel mensen die hebben liever die Bijbel dicht, willen het niet weten en zeggen, nou ja, dat kan er wel in staan, maar dat is toch anders bedoeld. Of de een denkt dat er dit staat en de ander denkt dat er dat staat. En je moet zo denken, dat komt natuurlijk gewoon omdat men in werkelijkheid helemaal niet leest wat er staat. Vandaar dat je dit soort vreemde uitspraken vervolgens ook kunt krijgen. Maar neem niet weg dat waarheid, wijsheid als zodanig begint bij de Heer. Het is ook wat dat later in de spreuken gezegd wordt. De vreze des Heeren is het begin van wijsheid. Als er geen vreze des Heeren is, en als men dus niet luistert naar zijn woord, dan kan er niet sprake zijn van wijsheid. Ondanks dat wij het dan dikwijls toch zo noemen, was volkomen ten onrechte. Van die wijsheid van Salomo staat dan ook, en dat vind ik wel leuk eigenlijk, in vers 30 staat dat, de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten. Het oosten begint ongeveer bij Mesopotamië. Ik wist niet of ik Irak moest zeggen, maar goed. Maar het begint ongeveer bij Babel, zal ik maar zeggen. En wat daarachter ligt, het is nog oostelijker, dus daarvan weet ik niet of het er in de dagen van de Bijbel al was. En zo ja, weet ik ook niet of de Bijbel het erin betrekt. Maar vanuit het standpunt van Jeruzalem, zal ik maar zeggen, is het oosten Babel. En de wijsheid der Galdeën, die komen we in de Bijbel natuurlijk nog wel een paar keer tegen. In ieder geval, in het boek Daniël, waar immers Daniël als een van de vorsten, prinsen heet dat, uit het huis van Juda, was afgevoerd in wat officieel nog niet was de Babylonische ballingschap, maar niettemin hij was wel in Babylonische ballingschap. En hij werd daar met zijn drie vrienden, weet u wel, onderwezen in al de wijsheid der Galdeën. Zodanig dat hij dus tot de wijsheid der Galdeën gerekend werd. Maar u kent de rest van het verhaal toch ook. Toen er een keer problemen waren en de wijzen dus antwoord moesten komen geven op de vragen die door de koning gesteld werden, toen bleken al die wijzen der Galdeën ineens zo wijs niet meer te zijn, want ze hadden geen antwoord op de vragen. Toen was het Daniël, het was eigenlijk helemaal geen Galdeër. Maar er was een bij wie men in ieder geval vond de vreze des Heren, zoals steeds opnieuw in, zeker in de eerste hoofdstukken van Daniël blijkt, die wel de antwoorden wist op de vragen. Maar die zei eerlijk, nou ja, voor zover ik antwoorden heb, heb ik ze ook niet van mezelf. Maar ik heb een God in de hemel die verborgenheden openbaart, die raadselen verstaat en zo verder. En daar gaat het maar om. Al die wijze der Galdeën, dat is dan op aarde, tot in onze dagen trouwens, is dat een begrip, hè? Die hoogontwikkelde cultuur van Mesopotamië enzovoorts. Wij zijn er Babyloniërs tot en met de wijzen uit het oosten, uit het Matthäus-evangelie aan toe. Die spreekwoordelijk, maar niettemin de wijsheid van iemand die de Heer vreest, gaat daar bovenuit. En in ieder geval deze van Salomo. En het leuke is bovendien dat er staat, de wijsheid was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en dan alle wijsheid der Egyptenaren. Want de tweede optie in de Bijbel is altijd de wijsheid der Egyptenaren. Als het niet die van de Babyloniërs is, is het die van de Egyptenaren. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan een Jood en die beweerde, bij wijze van spreken dan, maar het is een Joodse traditie die ik nou noem, die beweren dat de wijsheid van de Egyptenaren eigenlijk de wijsheid was van de Babyloniërs, maar het was Abraham die uit Ur der Galdeën kwam, dus de wijsheid der Galdeën, en die via Kanaan, want de Heer had hem geroepen naar Kanaan, maar die via Kanaan eerst doorreisde, zo was het ongeveer, naar Egypte, en van Egypte pas weer terug naar Kanaan. En daar in Egypte, waar hij in contact was blijkbaar met de farao, en anders was zijn vrouw dat wel. Maar goed, waar hij in contact was met het vorstenhuis daar in Egypte, daar zou hij de Egyptenaren hebben onderwezen. Is het idee. Dan moet ik zeggen, dan heeft hij dat wel een eiltempo gedaan. Maar Joodse traditie moet je naar waarde weten te schatten. Ik denk dat het idee dat erachter steekt is dat die wijsheid der Babyloniërs en der Egyptenaren in principe dezelfde is, op dezelfde uitgangspunten gebaseerd is, dezelfde doelstellingen had enzovoort. En dus in hoge mate stemmen die twee tradities dan ook met elkaar overeen. En bovendien hebben ze iets gemeen met de Joodse dan wel eventuele Bijbelse traditie. En ik denk ook dat dat zo is, maar dat ga ik u niet uitleggen vanavond. Maar waar het maar om gaat, is dat die wijsheid van Salomo in Jeruzalem groter is dan de wijsheid der Galdeën uit Babel en de wijsheid der Egyptenaren. En u weet, de wijsheid van Babel kom je weer tegen bij Daniel, dat heb ik net al aangehaald, waar Daniel onderwezen was in alle wijsheid der Galdeën. En de wijsheid van Egypte kom je tegen bij Mozes, van wie laconiek staat dat Mozes was onderwezen in al de wijsheid der Egyptenaren. En dan heb je hetzelfde gedoe weer. Namelijk, al die wijzen weet u wel, maar er is er één die daar dan toch bovenuit stijgt. En dat speelde trouwens al een rol. Nog iets eerder dan Mozes, namelijk in de dagen van Jozef, die dan weliswaar niet was onderwezen, althans nog niet in de wijsheid der Egyptenaren, voor zover wij weten. Maar toen de koning nu van Egypte weer een vraag had, hij had ook gedroomd, net als Nebukadnezar later, weet je, bedoel, die geschiedenis herhaalt zich gewoon. En toen moest de droom verklaard worden, nou ja, de droom genoemd worden en daarna verklaard worden op de gebruikelijke wijze. Toen was er weer niemand die het kon en toen vonden ze een Israëliet avant la lettre, Jozef, weet u wel. En die verklaarde de droom en die wordt genoemd de openbader van verborgenheden. Dat is wat Daniel later zegt van zijn God, hij zegt, die openbaar verborgenheden. En Jozef werd genoemd Safnat Paaneah, dat men vertaalt met openbaarde van verborgenheden. Het is toch wel aardig, want het speelt in de Bijbel natuurlijk toch een belangrijke rol. Want eerst Babel en in zekere zin ook Egypte, maar eigenlijk is het hetzelfde natuurlijk, worden geacht de bakermat te zijn van de mensheid op een of andere wijze en daarmee ook van de zogeheten menselijke wijsheid, voor zover dat geen contradictio in terminis is. Ja. Nou ja, voor zover zoiets bestaat bedoel ik. Menselijke wijsheid, vleeselijk verstand. De Bijbel noemt de termen wel, maar is er bepaald niet positief over. En bedenk daarbij dat het begin van het verhaal inderdaad gelegen is bij Abraham, die immers de vader is aller gelovigen en die geroepen wordt uit Ur der Galdeeën. En dat is wel degelijk vanuit de wijsheid der Galdeeën, want Ur, voor zover ik weet, betekent licht. Dat wil zeggen, hij werd geroepen uit het licht. En licht is wijsheid. Uit het licht der Galdeeën. Uit de wijsheid der Galdeeën. Uit de wijsheid van deze wereld vandaan enzovoorts. Want u weet dat de menselijke filosofieën, welke het ook zijn, ook al noemt u ze religies, dat kan ook. Wat het ook is, al dat menselijk denken, al die filosofie, dat heet in de Bijbel gruwelen en hoererijen. En daarvan wordt gezegd dat ze allemaal voortkomen uit Babel. Er staat in Openbaring 17, het wordt geïllustreerd en historisch bepaald bovendien in Genesis 11. Bij de bouw van de toren in Babel, daar wil de mens wijs worden en zegt, weet je wat we doen? We blijven dicht bij elkaar. Dat doet een kudde wilde dier ook hoor, maar goed. Laten we dicht bij elkaar blijven, zodat er geen verdeeldheid ontstaat. Laten we ons op dezelfde dingen richten. Laten we hier in het midden een toren bouwen, dan raken we elkaar niet kwijt. Kortom, laat ons den hemel bestormen, of hoe dat allemaal heten mag, enzovoorts. Zie? Het is vleeselijk verstand. Het is het eigen gedoe van de mens. En u weet wat er gebeurt. De Heer grijpt in. Want het is zo niet de bedoeling. Niettemin streven der volkeren op aarde tot vandaag is nog steeds precies datzelfde. Namelijk het vormen van eenheid, van gemeenschap, één en dezelfde cultuur. U weet wel, allemaal onder één democratie, vind ik ook wel aardig. En de naties moeten wel blijven bestaan, maar ze moeten dan toch zo nodig verenigd worden om zogenaamde oorlog uit te bannen, wat maar onzin is. Want je voegt ze bij elkaar in één systeem en dan heb je pas echt een probleem, hoor. Dan vliegen ze elkaar vanzelf in de haren. U weet wel, het is net als de Rooms-Katholieke Kerk. Wil alle godsdiensten wel met elkaar verenigen, ja. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk uiteraard en onder leiding van de paus. Want zo moet het dan wel. Als u begrijpt wat ik bedoel. En we hebben niks tegen Verenigde Naties hier in Friesland. Als dan maar alle mensen zich onderwerpen aan de Friese beginselen. En beginnen met het leren van de Friese taal en cultuur. En, of zoiets. Want ik ben natuurlijk niet helemaal op de hoogte van alle couleur lokaal. Maar goed, laten we maar zitten. Maar u begrijpt ongeveer waar het over gaat. Dat lukt je nooit. Daar krijg je nooit met elkaar in overeenstemming. Toch, de mens probeert dat wel. En de Bijbel leert het onder leiding van de antichrist in de toekomst dat ideaal toch dicht genaderd wordt, om zo te zeggen. Alleen bij die gelegenheid zal inderdaad de Heer nederdalen en de zaak verstoren, uiteraard. Maar blijft hetzelfde beginsel gebaseerd op menselijke filosofie. Maar die filosofie mag dan een aardige zijn. Het is een idealistische en daarom, ik doe er misschien wat lelijk over, maar dat is niet echt waar. Ik sta gewoon daar ver bij vandaan. Het is mijn wereld niet, zeg ik altijd. Dus ik kijk er maar een beetje naar. En dan zeg ik, ja, het is een nobel streven natuurlijk. De mensheid verenigen enzovoort, hè. En filosofieën ontwikkelen en plannen ontwikkelen om dat te bereiken. Mag dan een nobel streven zijn? Naar bijbelse maatstaven, nou praten we over waarheid, maar niet over idealen. Dan praten we over waarheid. En naar bijbelse maatstaven is dat volstrekt onmogelijk. Dat lukt je niet. Daarvoor zijn mensen en ook volkeren te zeer verschillend van elkaar. Dus domweg niet te doen. Het is ook niet de bedoeling. Uiteraard. En voor zover eenheid, gemeenschap, vereniging of hoe het maar heet, mag tot stand zou komen, zou moeten komen, zal dat ook inderdaad gebeuren, maar via geloof in die ene God. Waardoor mensen, gelovigen namelijk uitsluitend, met elkaar verbonden worden. En daar zou het naartoe moeten. Maar dat berust niet op menselijke filosofie of menselijke idealen, dat berust op Gods plan. En hij zal dat ook inderdaad bewerkstelligen. En ik heb niks tegen verenigde volkeren, een verenigde mensheid onder één regering, zolang die regering gevormd wordt door de Heer Jezus Christus. En dat is wat de Bijbel leert. En daarheen zijn we onderweg, overigens. En bovendien, binnen de gemeente zou dat reeds gerealiseerd zijn, want wij onderwerpen ons aan degene die op de troon der genade zit. En dat is Bijbelse wijsheid uiteraard. En wij zouden God meer gehoorzamen dan mensen, enzovoort. En wij erkennen in de eerste plaats de troon der genade, de heerschappij der genade en daarmee de heerschappij van Christus in onze persoonlijke levens in elk geval. En daarna in de gemeente, want dat is het logische uitvloeisel daarvan. En wat de wereld betreft komt dat ook nog een keer goed, maar daarvoor is het nu de tijd nog niet. En dat is wat de schrift ons leert. En daar zouden we niet met onze menselijke filosofie of idealen buitenom werken naar iets wat we onszelf bedacht hebben enzovoorts. En dat is wat de Bijbel ons voorhoudt. Aan de ene kant via Babel, dat is natuurlijk de grote lijn uit de Bijbel, beginnend in Genesis 11 uiteraard, na 10 eigenlijk. Maar ik bedoel de torenbouw en de zogeheten spraakverwarring van Babel en dan uitlopend op de uiteindelijke verwoesting van een opnieuw bestaand Babel in Openbaring 18 en 17 al feitelijk. Dat is de grote lijn. En de zijlijn, de lijn daarnaast, is die van Egypte en zijn wijsheid. Maar in de praktijk staan die beide voor precies hetzelfde. Beide landen aan de bekende rivieren die afhankelijk zijn van het water dat van beneden komt uit de afgrond in plaats van het water dat uit de hemel nederdaalt. En ze bedoelen zijn talloze parallellen tussen Babel en Egypte. Dat komt omdat ze beide de uitdrukking zijn van de schepping als zodanig. Eigenlijk de oude schepping en ik bedoel ook inderdaad de hele oude schepping. Maar goed, daar gaat het me verder niet om. Maar ik vind het wel aardig dat zo in één zin dan even dit soort begrippen naar boven gehaald worden. Als er staat dat de wijsheid van Salomo groter was dan de wijsheid van al die van het oosten. De Galdeën is dat in de praktijk. En dan alle wijsheid der Egyptenaren. Nou, hogere wijsheid kun je op aarde niet vinden naar bijbelse maatstaven. En dus zijn we hier bij de top aangeland. Dat bleek wel, want het staat daarna. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Ezrahiet en Heman en Galkol en Darda, de zonen van Mahol. En zijn naam was onder alle heidenen rondom. Soms denk ik, het is jammer dat we niet weten wie die lui zijn. Ethan, Heman, Galkol, Darda enzovoorts. Maar aan de andere kant, ja, waarom zouden we ook moeten weten wie het zijn? De wijsheid van Salomo is toch beter en die kennen we. Maar in ieder geval, er waren natuurlijk in die dagen, zoals altijd, wel meer wijzen. Meestal noemen ze grote denkers. En dan weet ik al hoe het zit als grote denkers zijn. Hè? Dan zijn ze bezig de wereld uit te vinden in plaats van de waarheid te zoeken. Toch? Je kunt beter grote gelovigen hebben die luisteren naar het woord Gods dan grote denkers die hun eigen theorieën uitdenken. Is toch zo? Maar goed. In elk geval, de wijsheid van Salomo was groter dan die van de wereld als zodanig. En ook van zijn eigen tijdse, eigen tijdse filosofen uit die dagen. Hij sprak 3000 spreuken. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand ze nageteld heeft. Zo van, hebben wij ze wel allemaal? Alle 3000, ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe je ze tellen moet, eerlijk gezegd. Ik weet ook niet hoe ze gepubliceerd werden, dus mij zegt het niks. Maar de aardigheid bij 3, en dus ook bij 3000, is natuurlijk dat het getal 3 heel dicht ligt naast het woord van God. Namelijk, ik zeg altijd, om het eenvoudig te houden, 3 is het getal van de belofte. Dat wil zeggen, 3 belooft altijd iets. En die 3000 spreuken beloven kennelijk ook iets. Net zo goed als het woord Gods dat doet. Het spreekt over de toekomst. Het spreekt over de opbouw der dingen. En in de praktijk zelfs over de bouw van, de opbouw van een nieuwe schepping als het er helemaal over gaat. Maar goed, hij sprak 3000 spreuken. Daartoe waren zijn liederen 1005. Ik heb geen idee waarom het er 1005 zijn. Maar het waren er wel veel, moet ik u zeggen. Hij sprak ook van de bomen, van de cederboom af die op de Libanon is, tot op de hyssop die aan de wand uitwast. Hij sprak ook van het vee en van het gevolg. Begrijp je me goed, de idee is niet dat hij met de bomen sprak. Hij was weliswaar van koninklijke huizen, maar... hij sprak hem niet met... Zeg het niet uit. Hij sprak niet met de bomen, maar over de bomen. En over de planten en over de dieren en over het vee enzovoort. Nee, ik heb wel eens gelezen. Ik geloof dat het een Joodse idee is dat hij sprak met. En we kennen trouwens ook nog die van lang geleden. Er was eens lang geleden. Hoe lang? Toen de dieren nog spreken konden enzovoort. Waar dat idee vandaan komt. Dieren hebben wel wat te zeggen, maar het betreft uiteraard symboliek. Daar weet ik weinig van, moet ik eerlijk toegeven. Maar berust op wat de Bijbel daarover zegt in bijvoorbeeld Romein 1. Dat de schepper verstaan kan worden, gekend kan worden uit de schepping. Er is niks in de wereld dat ons niet een boodschap brengt. Dat wij die boodschap over het algemeen niet kennen. Ondanks wat we er misschien wel van kennen. Maar dat we die boodschap over het algemeen niet kennen. Althans die taal, om zo te zeggen, niet verstaan. Dat acht ik nog Bijbels ook. Want de Bijbel leert dat alle wijsheid die de mensen hadden, die onder de mensheid gevonden werd, teniet is gedaan in en sinds de komst van de Christus. Dat wil zeggen sinds de eerste komst van Christus, want zo noemen wij dat. En daarom wordt het in het Oude Testament aangekondigd dat dat zou gebeuren, dat die wijsheid teniet gedaan zou worden. En dat ook, en ook in het Nieuwe Testament wordt enige malen gezegd dat dat inmiddels gebeurd is. Zodat als hoogste wijsheid slechts overblijft de dwaasheid van de prediking van het kruis. Dat is 1 Korinthe 1 waar het staat. Die kent u toch of niet? Die is echt van belang. Dat realiseert men zich niet, maar het is zo. Ik moet altijd lachen als mensen als... ik hou er niet bij, maar mensen als Van Deneken en zo... en nog zowat van de jongens ons... op sensationele wijze proberen te vertellen dat de mens vroeger veel meer wist en kon dan tegenwoordig. En dat we die dingen zijn kwijtgeraakt. Dan denk ik, ja, vertel me wat er staat in de Bijbel ook. Dat zo is. Alleen wat het dan precies was, dat men kwijtgeraakt is. Ja, wijsheid. Maar het is zoek. Bovendien, waarom ook niet, in de dagen, de eerste pak een beet, paar eeuwen van onze jaartelling... was ook West-Europa een ontwikkeld gebied. Waar mensen ook ontwikkeld, maar hoe dat kwam weet ik ook. Nee, doet er niet. Dus ene kant langs de Keltische bron, andere kant langs de Romeinse bron enzovoort. Was een beschaafde wereld, voor zover zoiets bestaan kan. Maar dat was redelijk zo, totdat het zaakje in elkaar zakte in de middeleeuwen. En hoe kwam dat? Nou ja, door gebrek aan scholing en gebrek aan vrijheid. Toen men terecht kwam, mag je dat in Friesland zeggen, ik geloof net. Maar toen mensen onderdrukt werden in de praktijk door de kerk, want dat heette helaas de kerk, en dom gehouden werden, waarbij zelfs de Bijbel op de index stond, dat wil zeggen, het was een verboden boek, afgezien van dat het moeilijk was om er aan een te komen, want hij moest met de hand uitgeschreven worden, en wie kon dat, en punt 2, wie kon dat betalen, enzovoort. Hè. En dan sindsdien spreken we van de duistere middeleeuwen, en dat waren nogal wat honderden jaren, enzovoorts. Het is pas langzamerhand in de dagen van de reformatie er weer een beetje bovenop gekomen, verhoudingsgewijs althans, maar wijsheid kan men kwijtraken, kennis kan men kwijtraken, zo gaat dat. En niet alleen technisch kunnen, maar ook inderdaad wijsheid. Ze moeten er geen acht op slaan, maar geen moeite doet om het vast te houden. Ze hebben mij verteld dat tegenwoordig niemand meer kan hoofdrekenen. Hè? Wij nog wel, want wij zijn nog uit een goed bouwjaar, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, maar in ieder geval, dat leert men, waarom ook? Want er zijn allemaal zakjepanners, dat wordt daar nog steeds voor gebruikt. Hè? Men heeft er dingen voor, men hoeft er niet over na te denken. Men kan het ook niet meer, men heeft het niet geleerd, men heeft het niet geoefend, dus kan men het niet. En nou vind ik dat op zich helemaal niet zo erg. Maar het probleem is dat heel wat andere zaken wordt ook niet over nagedacht uiteraard meer. Staat niet meer ter discussie, wordt als verouderd beschouwd, is niet meer interessant. En men weet het ook niet, en dat maakt het toch wel lastig hoor. En dat gebeurt precies eender met kennis van de Bijbel. Ik ben er stellig van overtuigd dat in onze tegenwoordige tijd, maar in de mensen, gelovigen ook in het algemeen, maar een fractie van de Bijbel weten van wat men ervan wist, zeg maar één generatie geleden. Langer terug weet ik ook niet, want toen was ik er ook niet. Maar ik meen het, bloedserieus, men is die dingen kwijt. Van dingen die vroeger algemeen geleerd werden, weet men nu niet meer. En dingen die ik soms leer, onderwijs bedoel ik, hè, en doorgeeft, dus reizen de mensen de haren te bergen. Hoe kom je daar nou vredes? Nou, heb ik nog nooit gehoord. Dat zal toch niet waar zijn? Dat is misschien wel ketters enzovoorts, hè. Dan spreek ik oudere mensen, ouder dan ik ben, die zeggen, hoezo is dat vreemd? Ik heb nooit anders geleerd. Weet je beter? Nooit anders gehoord. En daar loop ik dan tussen. Dat vind ik altijd wel moeilijk. Maar ik stel dus wel vast, het verdwijnt. Men weet het niet meer. Dan is dat daar niet over zeggen, want dan wordt het lelijk. Maar ik was onderweg naar 1 Korinthe 1. Hè? Waar staat in vanaf vers 17. Neem de draad maar even op. Hè? 1 Korinthe 1 vanaf vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Men weet tegenwoordig zo weinig van de Bijbel en van dit eenvoudige taalgebruik, dat sommigen denken dat er staat dat Paulus niet doopte. En dat hij dat van de Heer niet mocht. Omdat hij zegt, de Heer heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar het enige wat de apostel zegt, is dat dat niet het doel was van zijn bediening. Het doel was de prediking van het evangelie uiteraard. Dat is het doel. En niet doop is het doel, maar de prediking van het evangelie. En als mensen dan tot geloof komen, ja, worden ze gedoopt. En Paulus heeft het ook gedaan, zoals hij trouwens in de voorgaande verse zegt. Alleen duurt kennelijk lang voor hij zich dat herinnert, zodat je maar weer ziet dat hij het niet al te belangrijk vond voor zichzelf. Waar het over gaat is dat je het evangelie predikt, dat je daarna ook mensen doopt. Och ja, dat doe je, maar dat is niet het doel. Daar gaat het niet werkelijk om. Ik denk dat hier mensen zitten die ik gedoopt heb, maar ik zou het niet weten. Eerlijk, is dat zo? Ja. Ik zou het echt niet weten. Ik onthoud dat ook heus niet. Dat maakt ook verder niet uit. Zie? Want de Heer zendt ons niet om te dopen, maar, vers 17, om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden, want het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het kracht Gods. Dat het ook wijsheid Gods is, dat is waar, maar het gaat primair eerst om de kracht Gods. Wijsheid ligt op een ander niveau. Maar daarom staat er ook vers 19, want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Dat is met name geschreven in Jesaja 29, vers 14, staat er in mijn Bijbel onder. Jesaja 29, vers 14, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En nog een keer hetzelfde, het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. En waar Jesaja in het algemeen, let goed op wat ik zeg, waar Jesaja in het algemeen spreekt over de komst van Christus, ik bedoel zijn eerste komst en de consequenties daarvan, inclusief dat Jesaja spreekt ook speciaal over onze tegenwoordige bedeling, hoe bedekt dan ook. Maar waar dat zo is, is ook wordt en is ook deze profetie in onze dagen vervuld. Sinds de eerste komst van Christus. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik je niet maken. En dan komt de retorische vraag. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Met andere woorden, waar zijn ze dan? Laat die mensen eens komen met hun wijsheid. Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? De antwoord is ja. Want al die menselijke wijsheid en filosofie heeft tot doel de mens te ontwikkelen, te verbeteren of hoe je dat maar noemen moet. En de Bijbelse boodschap is precies het tegenovergestelde. Die zegt het kruis van Christus, daar gaat het om. En dus, de mens moet niet verbeterd worden, een mens moet sterven. Want hij deugt niet. En dat is het grote verschil tussen de Bijbelse boodschap, het evangelie, enerzijds, en alle religie, anderzijds. Nou, eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Religie is religie omdat het gericht is op de verbetering van de mens. Of er een God in voorkomt in een religie heeft er niks mee te maken. Het is gericht op verbetering, verhoging van de mens. Om letterlijk of overdrachtelijk of heel overdrachtelijk de hemel te bestormen. Wat je er maar onder verstaan wil. Maar het is gericht, ook letterlijk is dat zo. U weet wat, torens bouwen, vliegen, raketten het heelal insturen of hoe dat maar heten mag. Het is allemaal gericht op de verbetering van de mens. En het opkrikken van het imago van de mens. Kijk eens wat wij bereikt hebben. Nou, in de praktijk niks natuurlijk. Maar dat mag je niet hardop zeggen. Het lijkt in ieder geval heel wat. En daar gaat het maar om. Daarom worden er hoge bouwwerken neergezet. Eén nog hoger dan de andere. En moeten we ze nodig de hemel bestormen enzovoorts. Ik heb er verder niks tegen. Maar het is symboliek. Het is Freudiaans, hè? Het komt voort uit de hoogmoed van de mens eigenlijk. Zie? Hij moet wat bereiken. Eigenlijk is het dus allemaal religie. Is gericht op verbetering van de mens. Maar de Bijbelse boodschap zegt precies tegenovergestelde. De mens moet niet verbeterd worden, maar moet sterven. Het verschil tussen die twee is gelegen in het uitgangspunt. Als men ervan uitgaat, als men gelooft dat er in de mens goed woont, dan zou je dus een methode moeten ontwikkelen om dat goede in de mens te promoten, aan te moedigen, te ontwikkelen ten koste van het slechte dat er misschien ook is. En alle religie doet dat. En zeker alles wat wet heet. Kun je navragen, ook binnen de Joodse traditie, daar gelooft men dat in wezen, dat is in de kern, hè, in wezen, dat in wezen de mens goed is. Maar ja, de eerste, de beste communist of socialist gelooft dat ook. In wezen is de mens goed, maar u weet wel, de maatschappij, die verziekt hem daarna. Enzovoorts, hè? De samenleving, waar je mee een antwoord krijgt op de vraag, wat was er eerder, de kip of het ei? Namelijk, wat was er eerder, de mens of de samenleving? Het antwoord is, de mens. En de vraag is weer, wie vormt de maatschappij? Hoe is het? Wordt de maatschappij gevormd door de mens of de mens door de samenleving? Het antwoord is primair, de maatschappij, de samenleving dus wordt gemaakt, gevormd door de mens. Dus je moet de schuld niet bij de samenleving leggen. Als er wat fout is, ligt het bij de individuele mens, want hij maakt de samenleving niet andersom. Zeg dat maar tegen de bond. Het zijn heel simpele dingen, er is niks moeilijks aan. Maar het probleem is, men gaat uit van het goede in de mens en de vraag is, hoe komt het dan dat je daar zo weinig van ziet? Dat komt door de samenleving, dus die gaan we veranderen. In de hoop dat hij vandaag of morgen een keer beter wordt. Dat is paniek eigenlijk, als ik u dat eens mag uitleggen. Eigenlijk is dat gewoon paniek. Dat doet een vogeltje in zijn kooitje. Als hij lastig gevallen wordt door het een of ander, dan gaat hij in paniek rondvliegen. Want als hij blijft zitten, gaat het fout, weet hij. En dus gaat hij rondvliegen tegen het gaas en tegen de tralies. Dan heeft hij nog kans dat hij hier en daar toevallig, hier of daar toevallig een gaatje vindt of een geopend deurtje. Enzovoorts. En dat doet de mens dikwijls ook. Hij zegt, zoals nu, ze is niet goed, dus we gaan het veranderen. Welke kant op? Men heeft geen flauw idee wat het moet worden. Men heeft ook geen flauw idee als het maar veranderd wordt. Want dan heb je kans dat het nog eens een keer beter wordt. En in werkelijkheid is dat volstrekt onverstand dus. Want dit is paniek. Daar heb je de controle verloren. Men noemt dat progressief. Want stilzitten is conservatief. Weet u wel. En het is slechter als je stil blijft zitten. Dan wordt het niet beter. Dus dan is het niet goed. En meestal blijf ik wel stilzitten, want het wordt wel goed, alleen dat hoef ik zelf niet te doen. Waarom zouden we panieken? De Heer zou wat doen. Nou goed, maar dat even terzijde. In ieder geval, de vraag is, waar is de wijsheid, waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Ze worden geacht er niet meer te zijn, omdat God de wijsheid deze wereld dwaas heeft gemaakt. Want, naderhand, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. De wereld heeft God door de wijsheid niet gekend. De wijsheid van de wereld brengt de mens niet tot God. En omdat dat zo is, omdat een wijze in de wereld nooit tot God komt, integendeel, altijd maar bezig is de wereld dan wel zichzelf te verbeteren, maar daardoor juist God niet ontmoet. Daarom heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. De mens die wijsheid zoekt, met zijn grote denkraam, weet u wel, die grote denkers, die vinden God niet. En God stelt er dan iets tegenover, nee, het gebeurt niet door wijsheid, het gebeurt door dwaasheid. Dat wil zeggen, men zou de wijsheid der wijzen negeren, die heeft men nergens voor nodig, wat men nodig heeft is geloof. In wat God gedaan heeft. Dat is wat gepredikt wordt. En daarom heet het de dwaasheid der prediking. Omdat die prediking is helemaal geen filosofie. Het is ook een heel simpele gedachte. De mens deugt niet. Er woont in de mens geen goed. Hij valt toch niet te verbeteren. Dus je kunt alle wijsheid en dus alle religie wel weer aan de kant schuiven. Zie. Hij moet dood. En daar is het kruis het symbool van. Zodat de apostel elders zegt. Het zij verre van mij dat ik zou roemen in iets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat is waar het over gaat. Nou goed. Daarna corrigeert de apostel zichzelf en zegt, nou ja, er is wel zoiets als wijsheid. Wijsheid Gods namelijk. Maar ja, die predik ik aan de volwassenen. In ieder geval aan wedergeboren mensen die zich eerst gevoed hebben met melk en die zich daarna voeden met vaste spijs. Dat staat in vers 7, in elk geval van hoofdstuk 2 inmiddels, want het is een bladzijde omslaan. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, enzovoort. Maar dat is een wijsheid van een andere orde. Dat is er een die van God komt en niet van de mens. Maar wat de menselijke wijsheid betreft, 1 Korinthe 1 zegt dus, die wijsheid heeft de mens niet tot God gebracht. Daarom heeft God die wijsheid weggedaan. En dat betekent in de praktijk dat het grootste deel van die wijsheid door de mens ook vergeten is. Toen moest hij ze daarna opnieuw uitvinden, dat lukt nog niet al te erg. Maar goed, God heeft hem weggedaan en vervangen door de dwaasheid der prediking. Nou, menselijke maatstaven, de dwaasheid. En niet van filosofie, wat men uitdenkt. Want prediking is niet wat men uitdenkt. Prediking is simpelweg doorgeven wat men gehoord heeft. En daar is geen eigen verdienste bij, vervolgens. En deze waarheid hier uit 1 Korinthe 1, die vindt u eventueel ook uitgebreid in Johannes hoofdstuk 3, het tweede gedeelte van het hoofdstuk, waar immers uiteengezet wordt dat de mensheid sinds de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus, want daar komt het op neer, in duisternis is achtergebleven. Dat namelijk het licht, dat is de algemene strekking van het Johannes-evangelie, dat namelijk het licht weliswaar in de wereld was, maar dat het licht uit de wereld verdwenen is, licht is wijsheid. Het is uit de wereld verdwenen en de wereld is in duisternis achtergebleven. Want dat koos de wereld ook. Ze hadden de duisternis liever dan het licht. Ze wilden de waarheid niet weten. Wel nu, dan niet. En voor zover de mens iets van die waarheid wist en misschien de taal van de dieren en de bomen verstond, om het eens weer te zeggen met 1 Koningen 4, voor zover dat zo was, is hij dat kennelijk in hoge mate kwijtgeraakt. En ik denk dat voor zover er iets van is overgebleven, voor zover er sporen van achtergebleven zijn van dit soort wijsheid, waarmee men uit de schepping God kon kennen, dat we die terugvinden in wat in het algemeen in evangelische kring als occult beschouwd wordt. En wat beschouwen wij als occult? De dingen die we niet begrijpen, precies. We zijn het kwijt. Maar degenen die er zich mee bezighouden, net zo goed. Ik ken alleen buitenkant de dingen, we weten niet meer waar het vandaan komt. Enzovoort. Dan hou je rituelen over en ideeën, systemen die van hun werkelijke inhoud beroofd zijn. Die is men kwijt, men heeft alleen wat verpakking overgehouden die heel interessant schijnt te zijn. En misschien ook wel is, maar er zit toch in de praktijk niks in. En soms is het mogelijk om de inhoud ervan alsnog terug te vinden. Langs een omweg, namelijk via de Bijbel. Maar daar gaat het maar om. Maar goed, dan moet je al werkelijk in de waarheid geïnteresseerd zijn. En zoals gezegd, dat zijn er niet zoveel. Maar van die wijsheid van Salomo is dus in de praktijk weinig overgebleven. En wat wij hebben overgeleverd gekregen, zwart op wit, ik denk niet dat het alles was wat Salomo ooit te berde gebracht heeft. En bovendien denk ik dat het tamelijk eenzijdig is wat we van Salomo over hebben in, zal maar zeggen, in spreuken en in prediker en in wat psalmen enzovoorts. Ik denk dat het specifiek de christocentrische zaken zijn, uitspraken zijn van Salomo. Dat wil zeggen uitspraken die rechtstreeks verwijzen naar het nieuwe verband en wat daarmee samenhangt. Tamelijk breed overigens, dat we die overgehouden hebben. En meer hebben we ook feitelijk niet nodig natuurlijk. Want hoe dan ook, al de schatten der wijsheid, Colossense nog een keer, al de schatten der wijsheid zijn in Christus verborgen. En naar hem zouden we geleid worden. Dat doet Salomo tot vandaag nog steeds. Bovendien lezen wij nog steeds in 1 Koningen 4 het laatste vers. En van alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, van alle koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden, enzovoort. Betekent dat Salomo als wijze erkenning vond in de hele wereld. Het zal duidelijk zijn dat het niet alleen een historische uitspraak is, maar tegelijkertijd natuurlijk zoals gewoonlijk een profetische. Want de wijsheid van de zoon van David, de wijsheid van Christus dus, zal in heel de wereld in de toekomst erkend worden. U weet, het koninkrijk van Salomo is eigenlijk een uitbeelding, een voorafschaduwing van het koninkrijk van Christus, waarin inderdaad de wijsheid van Christus en daarmee het woord God centraal staat. En daarover lezen wij dat men bij gelegenheid, dat in bijvoorbeeld de 1000 jaren, kun je lezen in Zacharia, dat bijvoorbeeld in de 1000 jaren de volkeren der aarde jaarlijks zullen optrekken naar Jeruzalem. Nou ja, afvaardigingen daarvan, logischerwijze. En dus officieel de volkeren der aarde jaarlijks zullen optrekken naar Jeruzalem om daar in de tempel die er dan is het loofhuttefeest te vieren en om de Heer te aanbidden uiteraard. Maar als men optrekt naar de tempel in Jeruzalem is dat primair om inderdaad te luisteren naar het woord Gods. Want dat is wat men zou doen immers als men ten huize des Heeren ingaat. Met dank aan de prediker. Waar zoiets staat. Maar misschien kom ik daar ook nog wel op. Wat hier beschreven, wat mag er in de dagen van Salomo zo geweest zijn? Het zal in de toekomst alsnog zo zijn in de dagen van het koninkrijk van de echte vredevorst. Daarna, maar het hoort er ongetwijfeld rechtstreeks aan vast, krijgen we een uitgebreide, nou ja, tamelijk uitgebreide uiteenzetting over de bouw van de tempel. Want als Salomo ergens onbekend is, dan is het daarom. Eenvoudig vanwege de tempelbouw, mede omdat die tempel de eeuwen door met zijn naam aangeduid is geworden. De tempel, welke tempel? De tempel van Salomo. Begrijp je me goed, ik weet niet hoe de Joden dat hebben, ik geloof niet dat ze hem zo noemen officieel. Die nummeren de tempels, hè. De eerste tempel, de tweede tempel, de derde tempel. Ze zijn meestal de tempel ook kwijt na verloop van tijd. Maar daar gaat het niet om. Maar wij spreken traditioneel over de tempel van Salomo. En daarna de tempel van Ezra. En daarna nog de tempel van Herodes. Dan hebben we het ongeveer gehad. Maar die tempel van Salomo, dat is de oorspronkelijke, min of meer. Wat is de oorspronkelijke? Ik zeg min of meer, omdat er natuurlijk een tabernakel aan vooraf ging die door de tempel vervangen werd. Maar de eerste vaste tempel was die van Salomo, die later verwoest is. Uiteindelijk door de Babyloniërs. Ja, door wie anders, hè? Kijk, daar moet je een beetje begrip voor opbrengen. De tempel is de tempel omdat in de tempel bewaard werd het woord Gods, officieel. De twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds. Dat staat hier ook, want ik lees hier uit 1 Koningen 8 vers 9. Is ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. Daar staat in 1 Koningen 8 vers 9. Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes bij Horeb daarin gelegd had. Als de Heer een verbond maakte met de kinderen Israëls toen zij uit Egypteland uitgetogen waren. Kortom, de tempel bewaarde de Ark des Verbonds, maar de Ark des Verbonds bewaarde de twee stenen tafelen en daarmee het woord Gods. Met andere woorden, de tempel was gebouwd rondom het woord Gods dat daarin bewaard werd. En dus is het idee dat van Prediker, dat we wat langer geleden hier besproken hebben, dat was dus de uitspraak van Salomo waarop ik zojuist doelde. In Prediker 4 dacht ik, ja, Prediker 4 vers 17, bewaar uw voet, kijk uit waar je loopt. Bewaar uw voet, als gij tot het huis Gods ingaat, laatste vers van Prediker 4. Bewaar uw voet, als gij tot het huis Gods ingaat, dat was het huis dat hij gebouwd had. En zijt liever nabij, nabij zijn of nabij komen of worden, is de vaste uitdrukking, dus een soort idioom trouwens in het Hebreeuws, vaste uitdrukking voor ingaan in het huis Gods, naderen namelijk, nabij komen, naderen tot de Heer. Eventueel ook vertaald met offeren. En de term als zodanig kom je ook uitdrukkelijk in die betekenis tegen in de Hebreeënbrief. Laat ons toegaan, laat ons naderen tot de troon der genade enzovoorts. Maar zijt liever nabij of nadert liever om te horen dan om iets anders te doen. Met andere woorden, als men iets zou doen, als er een doel heeft dat men nadert tot het huis Gods en nadert tot de Heer, zou het moeten zijn om te luisteren naar het woord Gods. En de verwarring heeft natuurlijk toegeslagen, omdat men in de praktijk ingaat om slachtoffer te geven. Dat staat er ook achter. Hè? Maar er staat, zij liever nabij om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven. Want zij weten niet dat zij kwaad doen. Wat Prediker hier gewoon zegt, is dat als je alleen maar nadert tot de Heer, de tempel enzovoorts, om daar een offer te brengen, dan doe je kwaad. Velen begrijpen dat niet, want ze hebben gelezen dat in de Bijbel die offers toch voorgeschreven worden. Maar niettemin zegt de Bijbel duidelijk, en zelfs Salomo zegt, als het dat is, dan doe je kwaad. Hij noemt het bovendien der zotten slachtoffer, zo van iedereen die die offers brengt is zot. Als hij tenminste niet nog wat anders doet, namelijk horen. En dus zegt hij, zijt liever, in de eerste plaats dus, zijt liever nabij om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven. En zo verder. En vandaar dat je ook op andere plaatsen leest, uw offeranden heb ik niet gewild enzovoort. Ze hebben Psalm 40 aangehaald in Hebreeën 10. En ik meen dat in Zacharië ook staat. Een van die post-exilische profeten. Maar hoe dat ook zij, het idee is namelijk dat men in de eerste plaats zou horen naar de Heer. En nadat men dat gedaan heeft en zich het hart het leven heeft laten vullen met het woord Gods, zou men ook inderdaad zijn leven, dat gevuld is met het woord Gods, ook inderdaad aan hem geven. Dat is ongeveer het idee. Wij zouden eerst van hem ontvangen, daarna hebben wij pas wat te geven. Diezelfde Salomo zegt trouwens bij de inwijding van de tempel dat God nou eenmaal ook niet woont in een huis met handen gemaakt. En als Paulus het aanhaalt, dan zegt hij in Handelingen 17, zegt hij er ook bij. En God kan door mensenhanden niet gediend worden als iets behoevende, want God behoeft niks, heeft niks nodig. Hij zegt het is andersom, God is degene die aan ons, aan de mens, het leven en de adem en alle dingen geeft. Dat moet God met al die offers. Zie? Maar wat het uitdrukt is, men zou eerst gehoor geven aan het woord Gods, en daarna zou men zijn leven aan hem aanbieden, offeren, of gewoon offeren, want dat is het woord. Kortom, we komen eerst tot geloof en daarna stellen we onze lichamen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. In die volgorde, dat was die van Romeinen hoofdstuk 12, vers 1. Nou goed. Maar men zou inderdaad in de eerste plaats horen naar het woord Gods, want in de tempel, dan wel in de tabernakel, maar in de aarde des verbonds, werd het woord Gods bewaard. En wat Salomo feitelijk doet door het bouwen van deze tempel, is dat woord Gods de ereplaats geven, de hoogste plaats geven in zijn koninkrijk. Daar komt het in de praktijk op neer. En de plaats is heilig niet omdat God erin woont, want letterlijk is dat niet waar, maar wel omdat het woord Gods daar bewaard wordt. En dus als men iets wilde weten, de waarheid zocht, zou men zich moeten melden in de tempel, want dat was de plaats van onderwijs. Wij hebben daar tegenwoordig universiteiten dan wel scholen voor en bibliotheken desnoods, maar het hoort eigenlijk niet zo, het hoort eigenlijk de kerk te zijn, vooruit maar. Het woord Gods. Daardoor zou men primair onderwezen worden. En zo is het officieel ook lange tijd geweest natuurlijk, mede omdat de boekdrukkunst nog niet was uitgevonden, zeg ik altijd. Dus zoveel bijbels en boeken waren er niet. En die er waren, die waren dus zeer kostbaar en werden bewaard op een centrale plaats, in de bibliotheek, in Jeruzalem dus, en wel in de tempel. Daar was de bibliotheek en daar kon je onderwezen worden. Daar waren de leraren, maar daar waren de boeken ook, in de tempel. En dus vind je de 12-jarige Jezus logischerwijze in de tempel. Waar anders? Dat is de plaats waar men onderwezen wordt. Het is van oudsher ook zo geweest. Zo hoort dat op een centraal punt. Maar het is tevens de plaats dus in Israël in ieder geval. De plaats waar het woord Gods bewaard werd. Vermakelijk is natuurlijk, maar dat mag je geloof ik niet zeggen. Vermakelijk is natuurlijk dat zo omtrent, en ik kijk niet op een paar jaar en de data weet ik ook uit mijn hoofd niet. Maar dat zo rond het begin van onze jaartelling, zo kort ervoor en kort daarna, de drie grote bibliotheken van de wereld in vlammen zijn opgegaan. En dat weet u, onthoud die vooral. Hè? Want dat zegt meer dan wat ik erover zeggen kan. Ik kan al zeggen, men is wijsheid, kennis kwijtgeraakt. Maar in concreto, en dat staat gewoon in de geschiedenisboekjes, er waren drie grote bibliotheken, centra van wijsheid, van kennis om zo te zeggen. Databanken noemen wij die dingen tegenwoordig. En die zijn alle drie verbrand. De ene was die van Constantinopel, voor die plaats maar heet in de loop der tijd. De andere was die van Alexandrië, dat is Egypte dus. En de derde was die van Jeruzalem. In het jaar 70. En sindsdien is het allemaal zoek. Inclusief de geslachtsregisters der Joden, ook altijd leuk. Daar zitten ze nou nog mee met dat probleem. Dat er niet meer is, enzovoorts. Hè? Maar het is weg. Alles is weg. Al die kennis die men had, is weg. En daar gaat het maar om. Het was vastgelegd, want dat moet nog eenmaal. Anders sterft het met een generatie uit als het niet vastgelegd is. En in de loop der generaties bouwt zich zoiets op. Maar als het allemaal verbrandt, dan is het weg. In onze dagen gebeurt dat zo niet meer. Maar tegenwoordig heeft men er domweg geen belang meer bij. Hè? Nou ja, boeken wel, omdat ze antiquarische waarde hebben. Maar niet eens om de inhoud, gewoon omdat het een oud boek is. En omdat het een leuke schrijver was en dat soort dingen meer. En nog een aardig soort papier, een leuke druk. En gebonden in, hoe heet het ook alweer, ik ben al die namen kwijt. Maar het doet er ook niet toe, maar boeken lezen is er niet bij. Dat is allemaal verouderd. Als je tegenwoordig een boek hebt van 20 jaar oud, is het heel oud. En al lang achterhaald. Maar ja, boeken over de Bijbel, zal ik maar zeggen, kunnen nooit achterhaald zijn of worden. Want ze zijn gebaseerd op iets wat nog veel ouder is en wat vaststaat. Ik zit met dat soort dingen dus helemaal niet. Waarheid is waarheid de eeuwen door. Zie? En menselijke filosofie, het werk van de grote denkers, allemaal achterhaald. En vaak al terwijl de man nog leeft, hè? Persoon in kwestie. En anders binnen de generatie daarna is het in ieder geval zoek. Zo snel gaan die dingen tegenwoordig. Maar goed, de tempelbouw was dus inderdaad in de eerste plaats het vastleggen van het woord Gods en het centrale plaatsgeven in Israël van dat woord Gods. Daarom is het ook van belang om te zien dat de bouw van de tempel in ieder geval en onder andere, maar in de eerste plaats een voorafschaduwing is van de bouw van de gemeente, die ons in het Nieuwe Testament als tempel beschreven wordt. Die een tempel gebouwd, niet door onszelf, maar door de zoon van David. Degene die meer is dan Salomo, weet u nog wel. De Heer Jezus namelijk bouwt de gemeente en daarmee de tempel. Niet wij doen dat, hij doet dat. En het doel van de gemeente is dus inderdaad in de eerste plaats om het woord Gods te bewaren. En daarmee zijn we terecht bij de algemene positie van de gemeente. Die gemeente namelijk die niet slechts bestaat uit de verzamelde gelovigen van alle eeuwen, dan wel van onze eigen bedeling, afhankelijk van wie het erover heeft, maar een gemeente die bovendien geacht wordt de verantwoordelijkheid te hebben om als gemeente, als zodanig, het woord Gods te bewaren. Kortom, de gemeente is een tempel, dan wel een pilaar en vastigheid der waarheid. Maar daarover hebben wij het weer verder na de pauze. Vervolgens wil ik u in de eerste plaats wijzen op 1 Koningen 5... in het gedeelte over de voorbereiding van de tempelbouw. En dan vers 5, 1 Koningen 5, vers 5. En zie, ik denk voor de naam van de Heere mijn God een huis te bouwen, gelijk als de Heere gesproken heeft tot mijn vader David, zeggende, uw zoon, die ik in uw plaats op uw troon zetten zal, die zal mijn naam dat huis bouwen. Want de tempelbouw werd van tevoren aangekondigd, werd min of meer beloofd ook. U weet waarschijnlijk hoe dat was. David had het plan om die tempel te bouwen, maar tot hem werd gezegd door de Heer dat hij dat niet mocht, vanwege dat er bloed aan zijn handen kleefde. Maar hem werd niettemin beloofd dat zijn zoon, die uit zijn lijf voortkomen zou, die zou de tempel alsnog bouwen. En David doet dat ook. Is trouwens opmerkelijk, maar dat even tussendoor, dat we nogal wat lezen over wat Salomo deed, terwijl het in wezen een uitwerking was van de plannen en de werken van David. Hè? Maar goed, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar hiernaast, naast dat 1 Koningen 5 vers 5, leg ik even 2 Samuel 7. Want daar vinden we de aankondiging van deze dingen. 2 Samuel 7. Vanaf vers 12, boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel, God verbiedt David een tempel te bouwen. Maar niettemin wordt het hem gezegd in 2 Samuel 7 vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Het moet duidelijk zijn dat dit uitspraken zijn in de eerste plaats niet over Salomo, maar over de Heer Jezus. Want hoe dan ook, er staat, ik zal zijn koninkrijk bevestigen, vaststellen, vers 12. En daarna weer in vers 13, ik zal de stoel zijns koninkrijks, zijn troon, maar daarmee zijn koninkrijk, bevestigen tot in eeuwigheid. Hetgeen toch veronderstelt dat het gaat om een koninkrijk dat helemaal geen einde zou nemen. En daarvan zeg ik altijd tamelijk laconiek. Nou ja, of dat koninkrijk nou beëindigt of niet. Als de koning zelf overlijdt, is hij toch zijn koninkrijk kwijt. En als Salomo is en hij heeft dat koninkrijk en Salomo regeert 40 jaar en hij wordt verzameld tot zijn vaderen of iets dergelijks, dan heeft hij toch geen koninkrijk meer. En dan heeft hij dus toch niet een eeuwig koninkrijk, want het wordt van hem weggenomen. Of hij wordt van het koninkrijk weggenomen, maar in de praktijk maakt dat natuurlijk toch geen verschil. Wat ik bedoel te zeggen is dat die zoon van David waarover gesproken wordt natuurlijk toch gewoon de Heer Jezus Christus is. Dat blijkt uit uitdrukkingen die we zojuist gelezen hebben, in verband met zijn eeuwig koninkrijk. Het blijkt trouwens ook uit vers 12, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Dat suggereert toch dat die zoon van Salomo geboren zou worden nadat Salomo al was over... Of nee, ik zeg het verkeerd. Dat de zoon van David zou geboren worden nadat David al overleden zou zijn, want zo staat het er. Ik zal uw zaad na u doen opstaan. Niet alleen, hij zou pas na David zijn koninkrijk ontvangen, maar hij zou pas na David verschijnen. Salomo was er natuurlijk al voordat David overleed. En daarom is het opnieuw een uitspraak over de Heer Jezus. Maar als u verder leest, in vers 14, is het natuurlijk zo zonder meer duidelijk. Want daar zegt God, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij tot zoon zijn. Zodat deze zoon van David, waarover hier gesproken wordt, met zijn eeuwige koninkrijk en die dat huis, die tempel dus zal bouwen, die zoon van David is niettemin de zoon van God. Zo wordt het aangekondigd. Nou, ik moet het iets nauwkeuriger zeggen, er staat dat hij dat zou zijn. Hij zal mij tot zoon zijn. En dat is precies van toepassing, niet op Salomo, maar wel op de Heer Jezus Christus, van wie deze dingen op meerdere plaatsen gezegd worden. En als er Schree moet noemen, is het in elk geval Romeinen 1. Omdat het Romeinen is, de eerste Nieuwtestamentische brief, het eerste hoofdstuk en in de introductie tot die brief, feitelijk, wordt het gezegd. Romeinen 1, waar gesproken wordt over het evangelie van God, in vers 1. En daarna gaat de zin verder in vers 3, het evangelie van God, van zijn zoon. En daarna komt er een tussenzin. De zoon van God namelijk, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En daarmee zijn we dus, met deze uitspraken, zijn we dus zo rechtstreeks terecht in 2 Samuel 7, waar sprake is van zaad van David, dan wel zoon van David, maar ook zelfs letterlijk zaad van David. En anderzijds is daar sprake van de zoon van God. En dat is precies wat hier wordt aangehaald. Want hoe dan ook, deze uitspraken uit 2 Samuel 7 worden algemeen beschouwd en benoemd als het Davidisch verbond. Dat was het verbond met David met betrekking tot een zoon van David die zoon van God zou zijn. Kortom, het is een uitspraak over de Messias. Dat niettemin dezelfde uitspraken worden toegepast op Salomo, hier in 1 Koningen 5, van later nog een keer geloof ik. Dat dat gebeurt, is daarmee niet in strijd, maar het is in overeenstemming met gangbare toepassing van de profetieën. In veel gevallen worden profetieën die uitdrukkelijk en uiteindelijk op de Heer Jezus Christus van toepassing zijn, eerst toegepast ergens anders. En dat is wat hier ook gebeurt, zodat de conclusie moet luiden dat Salomo in het bouwen van zijn tempel enzovoorts, dat hij daarmee een type is van de Heer Jezus Christus. Maar ook niet meer dan dat bedoel ik dus. Hè? Hij brengt niet de uiteindelijke vervulling van de profetie. Het koninkrijk van Salomo was niet een eeuwig koninkrijk. Want punt 1, Salomo zelf overleed. Dus hij raakte toch na 40 jaar zijn koninkrijk kwijt. En in de tweede plaats, het koninkrijk van het huis van David is 2500 jaren langer geleden opgehouden. Nou ja, uiteindelijk in de dagen van de Babylonische ballingschap, met de verwoesting van Jeruzalem in 587, officieel voor onze jaartelling, kwam een einde aan het koningshuis van David. Begrijp me goed, de familie stierf er niet uit, daar heb ik het ook niet over. Maar het was geen koningshuis meer, en daar gaat het maar om. En de aardigheid was, dat is een beetje ambivalent in het Nieuwe Testament, er wordt gesproken over de Heer Jezus aan de ene kant als over de zoon van David. Men kent hem ook zo, hij wordt ook zo aangesproken, u weet wel. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijn, of zo, hè. Later in handelingen wordt hij in het algemeen aangeduid als Jezus de Nazarener, dat wil zeggen Jezus van Nazareth. Maar tijdens zijn leven wordt hij zelfs aangesproken als Jezus, gij zoon van David. Dat wist men dus wel. Maar aan de andere kant zei men, wie is die man eigenlijk? Dat is toch die van de timmerman uit Nazareth? En daar heb je de twee kanten ervan. De ene kant zoon van David, en dus rechtstreeks afstammeling en zelfs erfgenaam officieel van David. Echter, er viel niks te erven. En men zag dat ook helemaal niet gebeuren. En men beschouwde hem gewoon als de zoon van de timmerman uit Nazareth. En dat was hij volgens wettische normen ook. Dat staat letterlijk trouwens zo, zoals ik het nu zeg, in Lucas 3. Dus daar is weinig tegen in te brengen. Maar van een eeuwig koninkrijk is dus in ieder geval geen sprake. Het hield op. Salomo overleed en het koningshuis kwam een eind. Nog afgezien van dat meteen na zijn dood Israël kwam onder een koningshuis uit Efraïm en dus niet uit David. Alleen de stam van Juda bleef onder het koningshuis van David, om zo te zeggen. Maar goed, daar hebben we het eerder al over gehad. Kortom, het mogen dan uitspraken zijn hier in 2 Samuel 7 die volgens de Bijbel zelf en dus hier in 1 Koningen 5 vers 5 bijvoorbeeld worden toegepast op Salomo. Dat gebeurt ook in 1 Kronieken 22, nou weet ik het weer, daar staat het ook uitgebreid bij. Maar goed, dat neemt u zo ook wel aan. Maar het neemt niet weg dat de uiteindelijke vervulling van die profetie op zich zou laten wachten door de komst van de werkelijke zoon van David, die inderdaad pas opstond nadat David was overleden. En het is een pracht van een formulering in 2 Samuel 7. Uw zaad die na u zal opstaan. Begrijp je me goed? Als je dat leest, dan lees je erin een die na u in een volgende generatie ooit een keer zal geboren worden. Maar de aardigheid is natuurlijk dat als wij terecht zijn, niet in Romeinen 1, de eerste brief van het Nieuwe Testament, maar in Handelingen 1, namelijk in de eerste toespraak onder hetzelfde Nieuwe Testament of Nieuwe Verbond, om zo te zeggen. Daar wordt een rechtstreeks verband gelegd tussen David en de Heer Jezus Christus. En dan heet het wel degelijk opstaan. Want dat is het onderwerp van de prediking immers in Handelingen 2. Waar Petrus aan het woord is en citeert vanaf vers 25 in Handelingen 2. Waar hij citeert uit Psalm 16. Een psalm waarin David geschreven heeft, hier aangehaald in vers 27. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En dan geeft Petrus als commentaar, gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken, dat wil zeggen zonder bedekking. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van of over de aartsvader, de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Maar alzo hij dan profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Messias, de Christus, verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, alzo David dit dus wist, zo heeft hij dit voorziende, want hij was profeet immers, en hij kon de dingen vooruitzien bij gelegenheid, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. En terwijl Petrus dus uiteenzet dat de woorden van David in Psalm 16 over opstanding uit de dood, en terwijl hij dus zegt dat deze woorden van David van toepassing zijn, niet op David zelf, want die is gestorven en begraven, maar ze zijn van toepassing op de Heer Jezus Christus, die het zaad van David is. Terwijl hij dat uiteenzet, verklaart hij dus ook nog dat deze uitspraken uit 2 Samuel 7 van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. Namelijk, die vrucht uit zijn lenden, die uit de lenden van David zou voortkomen, uit zijn vlees, uit zijn lichaam, die zou verwekt worden, hij zou opstaan. En dat is letterlijk wat natuurlijk 2 Samuel 7 zegt. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Bij nader inzien dus, opstaan uit de dood. Blijkbaar. En dat is als er vrijuit over gesproken wordt. Als er niet vrijuit over gesproken wordt, maar met een bedekking erover zal ik maar zeggen, dan zeg ik, nou ja, na David zou iemand die van David afstand komen en die zou een eeuwig koninkrijk ontvangen, en die zou een tempel bouwen enzovoorts. Maar als je hem leest in het licht van Handelingen 2, dan leidt het geen twijfel. Het gaat om niet alleen maar de geboorte van zaad van David, maar het gaat om zijn opstanding uit de dood. En dat verklaart een heleboel, want de Bijbelse uiteenzetting in de Romeinenbrief is dat als iemand is opgestaan uit de dood, nou in ieder geval als de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, is dat voor eens en voor altijd. Want hij heeft, om met de brief aan Timotheus te spreken, leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Of om met Romeinen te spreken, hij is eenmaal gestorven en eenmaal opgewekt en dat is voor altijd. Kortom, dat zaad van David heeft eeuwig leven en als hij dus een troon krijgt of een koninkrijk, dan is dat een eeuwig koninkrijk. Zijn koninkrijk zal bevestigd worden tot in eeuwigheid. Hetgeen mogelijk is, omdat de persoon in kwestie, de Heer Jezus dus, zelf eeuwig leven heeft. En daarna wijs ik weer op 2 Samuel 7, om toch dat hete hangijzer maar weer eens een keer aan te halen. In 2 Samuel 7 vers 14, want daar wordt over dat zaad van David gezegd, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Waarmee maar gezegd wil zijn dat hij eerst is, zoon van David, en daarna, dat wil zeggen chronologisch, daarna zoon van God en niet andersom. En die is van belang, omdat dat over het algemeen tegenovergesteld is aan algemene opvattingen daaromtrent. Men ziet hem eerst als de zoon van God. Ik bedoel niet in rangorde nu, want dat is ongetwijfeld hoger, zoon van God. Maar ik heb het nu over de chronologische volgorde. Men ziet hem eerst als de zoon van God, die daarna ook zaad van David werd. Maar in het Bijbelse taalgebruik is het andersom. Hij werd eerst zoon van David en daarna werd hij zoon van God. Daarvoor was hij ook wel wat, voordat hij zoon van David werd, maar niet zoon van, en daar gaat het maar om. Niet in de Bijbel althans, en u weet, al wat er ook buiten de Bijbel onbeweerd wordt, ik heb er uiteindelijk geen boodschap aan, ik hoef er ook niet naar te luisteren, als het niet in de Bijbel staat, staat het niet in de Bijbel. En tot op heden heeft niemand mij kunnen laten zien waar die dingen dan wel in de Bijbel zouden staan. Dus ik hou het maar bij wat ik erin gelezen heb tot op heden. Namelijk, hij is eerst zaad van David en daarna zoon van God. Waarbij komt, en dat is ook wel aardig om dat naar aanleiding van 2 Samuel 7 vers 14 weer eens te zeggen. Waarbij komt dat een zoon wordt de zoon door zoonstelling, niet door geboorte. Begrijp je me goed? Zoonstelling is vaak gebaseerd op geboorte, maar niet noodzakelijk. Dus het is verder geen argument. Wij kennen iemand die was zoon van Abraham door geboorte, maar hij werd het niet. Hij werd niet als zodanig aangesteld, dus is hij het niet. En daar vechten ze tot vandaag nog over, hebben wij in de pauze even besproken, even snel. Maar goed. Hè? Dat was Ismaël en die is nog steeds jaloers. Op die andere broer. Die later kwam, maar die wel tot zoon werd gesteld. En die heette Isaac. Nou goed, gaan we het nou verder niet over hebben. Maar dat beginsel is nog steeds aan de orde. En hoewel, zeg ik er ook altijd bij, ik heb geen betere argumenten, hoewel Isaac als zoon van Abraham al wordt aangeduid, al voordat hij maar geboren was, werd hij het pas toen hij echt werd aangesteld en als gevolg daarvan ook Ismaël werd uitgedreven. En mocht die niet helemaal duidelijk zijn, dan neem ik het voorbeeld in de volgende generatie, waarbij Jacob de zoon van Isaac zou zijn. Dat was ook van tevoren, voor hun geboorte, voor de geboorte van de tweeling Esau en Jacob, was het al aangekondigd. Toen ze nog in de moederschoot waren, werd al gezegd, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En dat soort dingen meer, aangehaald in, wat was het, Malachi, maar ook in Romeinen 9. Dus dat kan niet missen, maar niettemin werd Jacob in de praktijk, hij zou het zijn, maar hij werd pas zoon, namelijk erfgenaam van Isaac, toen hij als zodanig werd aangesteld ten koste van Esau. En daar gaat het maar om. En zo is het met ons trouwens ook, want wat doe ik moeilijk met jouw geschiedenis. Van ons als gelovigen wordt gezegd, gelovigen uit onze bedeling wordt gezegd, dat wij in Christus, dus Efeze 1, vers 5, dat wij in Christus tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Het is minder bekend omdat men zoonstelling daar min of meer wegvertaald heeft. Ten onrechte natuurlijk en abusievelijk met aanneming tot kinderen, dat is jammer. Maar niettemin staat echt zoonstelling. Wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dat wil zeggen, wij zullen het zijn, je moet de gemeente ook als zodanig beschouwen, maar wij zullen het officieel pas zijn als ook tot de gemeente als zodanig gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Ontleend op Psalm 2, toegepast in de Bijbel zelf op de Heer Jezus, maar in de Bijbel zelf ook toegepast op de gemeente. Alleen dat laatste moet nog gebeuren. En zo zou de Heer Jezus tot zoon worden gesteld. Hij wordt van tevoren al bij gelegenheid zo genoemd. Maar hij werd het officieel pas bij zijn zoonstelling. Dat was bij zijn opstanding uit de dood. Want dat staat zwart op wit in mijn Bijbel. In Psalm 2, in Handelingen 13 in elk geval. En in Romeinen 1. Had je hem al weggeslagen? Ik wel. In Romeinen 1 staat het ook. Want daar stond in vers 3... Die geworden in de tussenzin dus nu uitsluitend, hè, lees ik, in de tussenzin alleen. Daar staat, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat is dus eerst in de tussenzin, als u begrijpt wat ik bedoel. Want hij wordt natuurlijk de zoon van God genoemd in de eerste drie woorden van vers 3. Maar dan komt de tussenzin. De Statenvertalers hebben die keurig tussen haakjes gezet. Voor ons gemak, want het is een aparte zin in een zin. Hè? En daarin staat, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Daar begint het mee. En het is ongetwijfeld de verwijzing naar 2 Samuel 7. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat uit uw lijf voortkomen zal. En daarna weer verder in Romeinen 3. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Die krachtelijk verordineerd is. Daar staat hetzelfde woord verordineren als in Efeze 1 vers 5. Dat ziet u niet staan in uw Statenvertaling. En u en ik, wij weten waarom dat er niet staat. In het Nederlands. Toch? Of nee? Omdat de vertalers andere opvattingen hadden daarover. En dus hebben ze ervan gemaakt die krachtelijk bewezen is te zijn. Zo van, hij was het altijd al, maar het is nu bewezen door zijn opstanding. Maar het is niet wat de grondtekst heeft. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen flauw idee heb wat er in andere vertalingen staat, hoor, overigens. Dat hoef ik ook niet te weten. Ik weet wat de Grieks daar zegt. Verordineerd. Dezelfde term als uit Efeze. Heeft ons tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En hier staat, die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God. En dus, als zodanig werd hij aangesteld, er staat ook bij hoe, namelijk naar de geest der heiligmaking, of zoals Handelingen 2 het zegt, doordat hij als eerste de Heilige Geest die beloofd was ontving, dat zegt Petrus, in die toespraak, een paar versen verder dan we zojuist gelezen hebben. En men kan het ook anders zeggen, want hoe, wanneer, waardoor ontving de Heilige Geest door zijn opstanding uit de dood. En of het een het gevolg was van het ander, of het ander het gevolg van het een, weet ik niet. Het is in de praktijk gewoon hetzelfde. Hij ontving de Heilige Geest, hij ontving eeuwig leven. Kortom, hij stond op uit de dood. En hier staat het naast elkaar. Naar de geest der heiligmaking, kom aan, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Dus ook hier staat dat hij is aangesteld, gesteld tot zoon, door zijn opstanding uit de dood. En als u zegt, ik vind het moeilijk om dat hierin te zien, ik lees dat zo niet, dan zeg ik, nou ja, dat is dan natuurlijk heel jammer. Maar niettemin staat het letterlijk zo in Handelingen hoofdstuk 13. Want daar wordt in Handelingen 13 vers 33 door Paulus, wordt Psalm 2 aangehaald. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar dat gelijk aan het begin van het vers wijst terug naar het voorgaande vers. Waar staat dat God de beloften die aan de vader geschied is, dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. En dat verwekken is ook een beetje suggestief door de vertalers, maar het is echt het woord voor doen opstaan uit de dood, want hetzelfde woord is in vers 34 dan ook inderdaad zo vertaald. Verwekken in de zin van verwekken uit de dood. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, en dat is hetzelfde woord, opgewekt. Kortom, de Heer Jezus werd door zijn opstanding uit de dood gesteld tot zoon. En het heden van vers 33, dan wel uit Psalm 2, want daar wordt het uit geciteerd, is dus de dag van zijn opstanding. De grootste dag, belangrijkste dag uit heel de heilsgeschiedenis, uiteraard. Die heb je toch hopelijk, hè? Het mag niet moeilijk zijn. Ik denk altijd, als je niet bevooroordeeld bent, als je van niks weet, nooit wat over gehoord hebt, is dit niet het minste probleem. Het is glashelder. Daar is niks moeilijks aan. Nou goed, dan terug weer even naar 2 Samuel 7. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen, die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot vader. Met andere woorden, hij was de zoon van David enerzijds. Anderzijds wordt hij ook tot zoon van God. Want tot drukt toch een bepaalde ontwikkeling uit, een richting ergens naartoe. Zie, ik zal hem zijn tot vader. Zo goed als Abraham werd tot vader van Isaac. Niet vanwege zijn de verwekking, maar vanwege de aanstelling als erfgenaam enzovoorts. En dat is ook waar het om gaat in begrippen als vader en zoon. Want eigenlijk hebben begrippen als vader en zoon fundamenteel niets van doen met voortplanting, maar uitsluitend met erfrecht. En moeilijker is het niet. En dat erfrecht in de eerste plaats gebaseerd is op voortplanting, dat mag dan zo wezen, maar het is niet echt, het is lang niet altijd de betekenis van de termen. Dat valt ons niet eens op, omdat we heel goed weten dat het zo in elkaar zit. Daarom valt het ons niet op. Wij moesten op school leren, Tubal Cain was de vader van alle smeden. En Jubal sprak mij meer aan, moet ik u zeggen. U weet, een beetje harmonieorkest heet Jubal, hè, als christelijk is, hè, heet Jubal. Nee, als het rooms-katholiek is, heet het Sint-Cecilia, maar dat is een ander verhaal. Maar, Jubal. Jubal is de vader van alle orgelbouwers. Hè? Maar dat heeft niks met voortplanting te maken. En dat alle profeten, de profeten in het algemeen, aangesproken worden met vader, wil niet zeggen dat ze zoveel kinderen hadden. En de profetenzonen waren heus niet de kindertjes, meestal talrijk blijkbaar, maar de kindertjes van de profeten of zoiets. Het waren hun leerlingen. En daarmee opvolgers in een volgende generatie. En daarmee hun erfgenamen. Dat is de betekenis van de term. En dus zegt Elia, vader tegen Elisa. Maar Elisa was niet de verwekker van Elia. Ze waren zelfs, voor zover we weten, uit een andere stam van Israël. In ieder geval uit een andere familie. En dat lijkt me meer dan voldoende. Niettemin, Elisa is de vader van Elia. En Elia is de zoon van Elisa. Het mag helemaal niet moeilijk zijn. En normaal hebben we daar ook geen moeite mee. Maar wij krijgen soms het idee, omdat men ons het zo vertelt, dat die woorden verschillende betekenissen hebben. Dat is niet waar. Het is maar één betekenis. Dat is die van erfrecht. Zie. En dus heet de leraar, iemand die iets geeft of doorgeeft, heet per definitie vader, dat is de betekenis van de term, en de ontvanger is per definitie de zoon. Daarna lees je Johannes 5, en daar staat dat allemaal, hè. De zoon doet wat hij de vader ziet doen, de zoon spreekt wat hij de vader heeft horen spreken, de zoon doet van zichzelf niks, maar alleen een opdracht van de vader, en dat soort dingen meer. Moeilijker is hij niet. En dat zijn de toepassingen van de termen ook hier. Dat wil zeggen, hij was niet alleen zaad van David, maar hij werd ook zoon van David in de zin van de erfgenaam van zijn troon. Maar hij werd ook van Gods wegen tot zoon van God gesteld. En wat zijn afstamming aangaat, die is er wel. En natuurlijk is hij van Gods wegen verwekt geworden, maar dat is gewoon iets anders. Dat is niet hetzelfde. Zie je? Dat hoeft echt niet moeilijk te zijn. Je moet die begrippen uit elkaar kunnen houden en ze niet door elkaar gooien. Maar u weet, theologie is de eeuwen door bedreigd geworden, juist hierdoor, door spraakverwarringen, door elkaar gooien van termen, het gebruiken van bijbelse termen in buitenbijbelse betekenis en andersom.
En niet aan willen nemen.
Nou ja, niet aan willen nemen, niet aan kunnen nemen. Ik weet niet, en door politiek en door democratie is het ook erg aangetast, moet ik eerlijk zeggen. Want je weet hoe het gegaan is met de belangrijkste christelijke leerstukken. Hè. Die zijn gewoon als voorstel gedaan in het parlement, hoe heet dat ook alweer, in het concilie. En dan wordt er over gestemd en de meeste stemmen gelden. En dat is dan de waarheid. En u en ik weten dat je zo niet tot waarheid komt. En dat het bovendien niet alleen fundamenteel in strijd is met bijbelse beginselen, maar dat bovendien volgens de Bijbel zelf de meerderheid ongelijk heeft. Ja, broeder, die heb ik met opzet overgeslagen. Maar nu u hem noemt, ben ik ook vrij om hem te noemen. Saul spreekt tot David en noemt hem zijn zoon, en David noemt Saul zijn vader. En dan zeg ik, dat is geen familierelatie, maar dan wordt hij morgen vroeg wakker en dan denkt hij, ja, die was wel, want David was de schoonzoon van Saul. En dus concluderen wij dat het woord schoonzoon in de Bijbel ook maar gewoon zoon is enzovoorts. Hè? En dat zoon dus soms schoonzoon betekent. Maar goed, daarmee ziet u toch dat het niet een term is ter aanduiding van afstamming, maar ter aanduiding van erfrecht in de eerste plaats. En dat is wat ik wel degelijk probeer te zeggen. Bovendien, de Heer Jezus was wel degelijk de zoon van Jozef de Timmerman in Nazareth. Maar ook daar hebben de vertalers problemen gehad. Ik heb hem er snel, ik moet nog een keer ophouden natuurlijk. Maar goed, die noem ik dan nog even. Ook daar hebben de vertalers problemen gehad. Dat was in Lucas 3. Terwijl het er helemaal goed staat. 100% goed en duidelijk. In Lucas 3 vers 23. Maar in de vertaling is die niet meer goed. Maar het is ook geen vertaling. Daar staat, en hij, Jezus, begon, omtrent 30 jaren oud te wezen, zijnde, alzo men meende, de zoon van Jozef, de zoon van Heli, de zoon van Matthat, enzovoorts. En er staat dus, alzo men meende. Nou, dat lijkt me niet op wat er in Grieks staat. Er staat één woord, ik meen nomizos, en dat is afgeleid van nomos, en nomos is wet. Dus wat er gewoon staat is, de wettige zoon van Jozef. Is dat ook maar één woord? Nomizos, wettig betekent dat. De wettige zoon van Jozef. En daarna zeg ik dat dat niet een afwijkende vorm van zoonschap was, maar dat is de eerste functie van zoonschap. Een kwestie van wet, erfrecht. Het is een juridische term. Omdat het over erfrecht gaat. En dus helemaal goed. Maar ook als er gewoon gestaan had, de zoon van Jozef, hadden we er geen problemen mee hoeven hebben. De erfgenaam. Betekent het namelijk. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. Maar het moet dus zijn, dat zou je in uw vertaling eventueel moeten corrigeren, de wettige zoon van Jozef, en dat is wettig, en dus was hij de zoon van Jozef. Was helemaal goed. Omdat hij door Jozef als zodanig erkend werd, en voor zover we weten ook geboren werd binnen dat huwelijk, en dan is het een wettige zoon, dat is zelfs bij het Nederlandse recht nog steeds zo. Nou ja, tenzij men tegenwoordig iets anders claimt, kan men dat veranderen, geloof ik. Maar normaal gesproken, kinderen die geboren worden binnen een huwelijk, als moeder getrouwd is, dan is het kind het wettige kind van de echtgenoot van de moeder. Zo zit het nou eenmaal. En krijgt ook die naam mee en zo. Zo werkt dat. Er is ook niks moeilijks aan of iets dergelijks. Dat is ook volstrekt bijbels. Zie. Nou ja, goed. En zo kun je dus krijgen dat Jerobeam de zoon wordt van Salomo. Ik weet niet of het letterlijk ergens staat. Maar hij werd het. Omdat hij zijn troon erfde over Israël. Maar hij was uit een heel andere stam, een heel andere familie. Was geen verdere familierelatie. Maar hij werd de zoon van, enzovoorts. Zie? En wat ons betreft, om daar nog even op terug te komen. En ik zal mijn Bijbel vast dicht doen, want we moeten dringend ophouden. Ter herinnering. Wij zullen tot zonen van God worden gesteld. Echter, er is wel degelijk sprake van verwekking ook. Maar het zijn twee verschillende dingen die men ook niet met elkaar zou moeten verwarren. Wij worden in de eerste plaats uit God geboren. Dus uit God verwekt, dan wel uit de geest geboren. Zo heet het ook in Johannes 1 en Johannes 3, om maar eens wat te noemen. Ieder die uit God geboren is enzovoorts. Maar daardoor zijn we niet zonen Gods, daardoor zijn we kinderen Gods. En of God ons ook aanstelt als erfgenaam, ja, dat is een ander verhaal. En daarom staat er in Efeze 1, en daarom kan daar staan, dat wij die in Christus zijn, en dus wij zijn dan al kinderen Gods, maar dat wij die in Christus zijn, en zijn maaksel zijn in Christus Jezus, geschapen tot goede werken, dat is hoofdstuk 2 inmiddels, maar dat wij die in Christus zijn, ook vervolgens tevoren verordineerd, gepredestineerd, tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Maar dat is niet vanzelfsprekend dat dat zo is. Maar het is wel wat gebeurd. Dus dat wil zeggen, God heeft het zo geregeld dat wij die kinderen God zijn, tot zonen van God zouden worden gesteld, was de bedoeling. Maar dat had je met Isaac dus ook. Al voordat hij geboren was, was hij bestemd om tot zoon van Abraham gesteld te worden. En het na verloop van tijd gebeurde het ook. En zo was het met Jacob ook. Hij was tevoren bestemd, al voor zijn geboorte bestemd om tot zoon te worden aangesteld. Maar het moest nog gebeuren en het had nog wel wat voeten in aarde. En zo is het met ons ook. Wij zijn uit God geboren, we zijn kinderen Gods, maar of ook zonen Gods zijn, ja, dat is nog een heel ander verhaal. En tot op zekere hoogte geldt dat, met opzet zeg ik het nu pas, nadat ik van die band afloop, maak ik er nog even gebruik van, tot op zekere hoogte geldt dat voor de Heer Jezus natuurlijk ook. Begrijp je me goed? Van voor zijn geboorte stond vast dat hij tot zoon van God zou worden gesteld. Maar op grond van zijn geboorte, dat wil zeggen op grond van dat hij uit God verwekt was, was hij kind in de zin van geboren uit God, maar zijn zoonstelling vond pas plaats bij zijn opstanding uit de dood. En officieel, ook omdat de Bijbel het zwart op wit zegt, op basis van zijn gehoorzaamheid aan zijn vader. Dat wil zeggen, hij heeft een loopbaan gelopen, hij is trouw geweest aan het woord Gods, aan de bediening die hij gekregen had enzovoorts. Kortom, hij was onderworpen aan de vader en daarom stelde de vader hem ook prompt aan tot zoon. Nadat zijn taak volbracht was, in de dagen zijns vlezes, nadat hij dat dus ook zei, het is volbracht, wekte God hem op uit de dood en stelde hem tot eerstgeborene aan. Dus tot zoon van God en daarmee eerstgeborene van een compleet nieuwe schepping enzovoorts. En daarmee werd hij dus ook gesteld tot koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En vanuit die positie, als zaad van David, maar ook als zoon van David en zoon van God, bouwt hij in onze tegenwoordige tijd één tempel. Nou goed, daar hebben we het dus weer over de volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we u mogen kennen als onze Vader, als degene die ons verwekt heeft, maar ook als degene die ons tevoren verordineerd heeft om tot zonen te worden aangesteld. Opdat we niet alleen uw kinderen zouden zijn, maar wel degelijk ook uw erfgenamen, daarmee ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. We danken u dat we daarom ook mogen uitzien naar de verlossing van ons lichaam en daarmee onze aanstelling tot zonen in de toekomst. We danken u ook te mogen weten dat uw werk aan de wereld pas voortgang zal vinden wanneer deze zonen Gods zullen geopenbaard zijn in heerlijkheid. En daarom mogen wij uitzien naar de opname van de gemeente en onze aanstelling in heerlijkheid, opdat wij zouden delen op grond van uw verkiezende genade in de heerlijkheid en heerschappij van onze heiland zelf. Want u maakt ons tot gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen zijn opgeschreven, opdat we als uw erfgenamen en vertegenwoordigers, als zonen God, zouden betrokken worden in het werk dat u in de toekomst alsnog aan Israël en de volkeren zult voltooien. Wij danken u dan dat we ons daarop mogen voorbereiden, ons door u, uw woord, mogen laten onderwijzen, opdat we zouden opgroeien tot mannelijke rijpheid en opdat we vervolgens door u zouden worden erkend als zodanig en onze plaats zouden innemen die u voor ons bestemd hebt in uw heilsgeschiedenis. Wij bevelen ons dan ook bij u aan, Vader, opdat dit werk voortgang mag vinden. Opdat uw woord, uw waarheid in onze harten geplant mogen worden. En opdat het onze levens zou veranderen. Niet alleen ons denken, maar ook onze wandel. Opdat die mogen zijn in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt en tot eer van uw naam. Amen.